Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 108 vers 1, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers. Schriftlezing gemeentes vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16, de versen 1 tot 17. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. We lezen dus Ezechiël 16, de eerste 17 versen. We belijden ons geloof en we zingen de voorzang van Psalm 18. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En ge waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Ge waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar ge zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en ge zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid, uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart ge versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij had meelbloem en honing en olie en ge waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar ge hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam, ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging, voor hem was zij. En ge hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten, en heb daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads, van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt. En gij hebt met dezelfde gehoereerd. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 34 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden 93 en 94. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 34, vraag en antwoord 93 en 94. Er wordt gevraagd in vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? En het antwoord luidt in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We mogen dan samen voor de tweede keer op deze zondag buigen voor uw heilig aangezicht, Heere. Prachtig ging de zon op deze winterse zondagmiddag onder. Maar hij ging wel onder. Dat is typerend voor ons hele leven. Er kan nog zoveel glans over liggen. Er kan nog zoveel luister aan zijn en nog zoveel heerlijkheid. Maar er komt een ogenblik dat de zon ondergaat. En dat de nacht komt waarin niemand werken kan. Er komt een ogenblik dat het leven naar het einde neigt. Wat hebben we dan nodig, Heere, dat de zon der gerechtigheid die in Bethlehems stal verschenen is en die inmiddels op de middaghoogte is komen te staan door de machtige gebeurtenissen in Jeruzalem van kruis en van opstanding, hemelvaart en Pinksteren, dat die zon der gerechtigheid ons leven verlicht en ons doet wandelen in dat licht, licht dat nooit meer verduisterd wordt. Een dag waar nooit meer een einde aan komt, omdat zelfs de dood er geen einde aan kan maken. Vanwege het vaste, het allesomvattende van het werk van de Heere Jezus Christus. En wanneer we vanavond naderen voor uw aangezicht, dan bidden wij: o grote Christus, eeuwig licht, zonne der gerechtigheid, verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Dan vragen we te meer nu vanavond het eerste van de 10 geboden aan de orde is. Die 10 lampen waarmee u de levensweg van uw volk wilt verlichten, waardoor u de weg wijst te midden van de moerassen van deze wereld, en de ravijnen, de kloven, de steile berghellingen, de weg naar huis. Geef ons genade, Heere, dat we vanavond uw weg mogen zien. U kent ons wel. U ziet ons zoals we hier in de kerk zijn gekomen. Op een hele gewone zondag voor ons besef misschien. Met hele bijzondere dingen die er in ons leven aan de orde zijn. Het verdriet dat we meedragen. Gedachten die zich vermenigvuldigen. Ziekte die zo'n schaduw legt over gezin en familie. Handicap die ons leven zo beperkt. U weet er alles van. U ziet ons hier in de kerk. U ziet ons aan de kerktelefoon. Later via de cassette als we meeluisteren. En voor ons allemaal vragen we u. Zonne der gerechtigheid. Verlicht ons. We zijn ons bewust, Heere, dat dan de duisternis van ons leven aan het licht komt. Geef dat we dat in die zin niet erg meer vinden. Dat we ernaar verlangen om eerlijk gemaakt te worden voor u. Om ontdekt te worden aan onszelf. Maar om ontdekt te worden door u. Die dat doet. Opdat er plaats zou komen voor het bedekkende bloed van de Heere Jezus Christus. En de vernieuwende geest van de Heere Jezus. Zou u zo vanavond ook in ons midden willen werken, Heere? Krachtig, verlichtend. De duisternis van ons leven openbarend. Maar in dat alles trekken tot u en tot Christus. En ons leidend tot die enige troost die in leven en in sterven alles van het leven van uw volk omvat. Zegen uw dienstknecht, geef hem ook vanavond alles wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken, de leiding van uw Heilige Geest. Laat het woord ook vanavond mogen opengaan, Heere, met krachten die u verleent. En laat het zijn werk mogen doen in het midden van de gemeente. Geef uw zegen aan heel dit volk. Geef uw zegen aan heel de kudde. Ontferm u naar uw grote barmhartigheid over ons, te midden van alles wat er aan de orde is. Ontferm u over uw kerk. Denk aan gemeenten waar zorgen zijn. Denk aan pastorieën waarin stormen woeden. Erbarm u, Heere, juist daar waar in het midden van uw kerk de gebrokenheid van dit leven soms zo pijnlijk en intens verdrietig ervaren kan worden. En wilt u te midden van dat alles uw koninkrijk doen komen en de kromme stokken die de duivel ons aanreikt gebruiken om er rechte slagen mee te geven, opdat ook daarin blijkt dat u de Almachtige bent. Dat de duivel een verslagen vijand is. Dat hij zijns ondanks door u gebruikt kan worden. Om toch uw koninkrijk te doen komen, al bedoelt hij het tegenovergestelde. Zegen onze jonge mensen die in deze wereld opgroeien. Denk aan onze dorpsgemeenschap met alles wat daar reilt en zeilt. Ontferm u over uw kerk in ons land, te midden van alle verscheurdheid en verdeeldheid en verwarring, in het bijzonder zoals dat ook in de laatste weken openbaar is gekomen, Heere, kon het zijn, open gij de ogen van de blinde leidslieden, opdat ze niet langer uw volk leiden op een spoor dat dood loopt. En kon het zijn, breek door in het midden van uw kerk in dit land, waarin u in het verleden zulke krachtige daden hebt verricht, en zulke machtige wonderen hebben betoond. Opdat uw kerk weer mag worden een stad op een berg. Niet een aanfluiting in de ogen van de wereld. Maar een volk dat in de gunst staat. Een volk dat respect afdwingt. Omdat het leeft naar zijn belijdenis. Trouwe God, wilt u zich ontfermen over allen die op eenzame posten in uw dienst staan. Ontferm u over uw volk Israël. Zegen allen die in de dienst van de zending werken of die zich daarop voorbereiden. Wees met hen die in het evangelisatiewerk van u vervreemden zoeken terug te brengen tot het licht en het leven dat in Christus Jezus is. En wilt u zich ook over ons land en ons volk ontfermen. In de grenzeloze verwarring die zich hoe langer hoe meer meester maakt en zich van ons ook wel moet meester maken, omdat er wanneer we uw wet verlaten geen dageraad kan zijn, alle krampachtige inspanningen van paars ten spijt. We bidden u voor onze geëerbiedigde koningin. In de komende week hoopt ze haar 60ste verjaardag te vieren. We danken er u voor wat u in haar aan ons geeft en aan haar gezin. We danken u voor het leven dat we onder het Huis van Oranje mogen hebben en dat maakt dat wij een uitzonderingspositie in deze wereld hebben als het gaat om rust en om vrede en zoveel andere dingen meer. Vrijheid nog altijd om u te dienen. Maar we dragen ons koninklijk huis ook heel indringend aan u op. En we vragen van u, Heere, wilt u geven dat nu onze koningin ouder gaat worden, de avond van het leven ook het licht van uw genade rijk mag gaan schijnen. Ze heeft daar op bijzondere momenten ook bijzonder getuigenis van afgelegd. Zo vaak hebben we verdriet over de gang van het leven en alles wat we horen en zien. Ook over de plannen voor de komende zondag. Heere, dwars door dat alles heen. Ook onze koningin is een mensenkind dat een keer voor u moet verschijnen. Ook onze koningin heeft het nodig dat haar hart wordt vernieuwd door uw Heilige Geest. En dat haar leven wordt omgebogen in overeenstemming met uw getuigenis. Dat is het grootste geschenk wat u haar kunt geven. Dat is het machtigste getuigenis voor haar nageslacht en voor ons volk. Het zou tot uw eer en tot uw verheerlijking kunnen strekken, Heere, We smeken erom. Hoor ons zo, wanneer we al deze dingen vragen. En zie op ons en op al diegenen naar wie onze gedachten op dit ogenblik uitgaan. Al diegenen die een bijzondere zegen nodig hebben, bijzondere omstandigheden. Zie op hen allen in gunst van boven, tot roem van uw genade, alleen om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 68, vers 7, vers 10 en vers 17. 68, 7, 10 en 17.
Thank you.
aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, laat ik aan het begin van de behandeling van het eerste van de 10 geboden met één heel duidelijk mogen zeggen. Dan hoeven we daar verder ook niet meer vreemd van op te kijken dat er voor ons mensen een paar hele vervelende kanten zitten aan die 10 geboden van Gods wet. Ik noem het maar zoals het toch vaak ervaren wordt. Voor hele vervelende kanten. Allereerst dit. Dat die 10 geboden altijd hetzelfde blijven. Omdat het geboden zijn van een God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Ze veranderen niet. Wat 2000 jaar geleden zonde was, dat is het tegen het jaar 2000 nog net zo goed. Nou ja, je zou dan kunnen zeggen, we leven in een wat andere tijd en wij leven in de nieuwtestamentische bedeling en als we het hebben over de Sabbatdag, dan denken we sinds de opstanding van de Heere Jezus aan de eerste dag als de dag des Heren. En als het gaat over de os en de ezel, dan snapt iedereen wel dat niemand hier daar problemen mee heeft, omdat hij geen os en geen ezel meer heeft. En dan vult u dat maar in met de auto of met een kruiser of weet ik wat van de buren waar je soms jaloers op kan worden. Maar verder, er verandert niks aan gemeente en dat is heel vervelend. Want er zijn nogal wat mensen die zich op die manier van de wet van God afdenken te kunnen maken door te zeggen, ja, maar dat dachten ze vroeg. En als je die opvattingen nog huldigt, dan ben je zo gruwelijk ouderwets. Ben je al lang uit de tijd, man. Het gaat immers in de 10 geboden, gemeente, om 10 woorden van God. Toen sprak God al deze woorden. En van dat woord van de Heere zegt de Bijbel zelf. Het woord van onze God blijft in der eeuwigheid. Zo heeft Luther het ook gezongen, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Ze blijven Gods volk de weg wijzen. Of dat volk nou in het stenen tijdperk leeft of in het computertijdperk. Dat maakt in dat opzicht geen enkel verschil. Er zit nog een vervelende kant aan die 10 geboden, gemeente. Vergeef me nogmaals de uitdrukking. En dat is dat die 10 geboden haak staan op de tijdgeest. Dat geldt in feite al vanaf Adam en zijn zondeval, maar in onze tijd, nu er sprake is van de autonome mens aan het einde van de 20e eeuw, die meent dat hij zijn eigen leven kan leven en dat hij zichzelf tot wet kan zijn en dat hij zelf bijna al kan bepalen wanneer hij geboren wil worden en in elk geval kan bepalen wanneer hij dood wil gaan. Die mens die zegt, als ik vind dat iets kan, dan moet het toch ook kunnen. En er kan vandaag geweldig veel. Die mens die zegt, dat is toch mijn geld? Dat is toch mijn lichaam? Het is toch mijn tijd? En daar heeft geen sterveling zich verder mee te bemoeien. En ik zou niet weten wat God er zich mee te bemoeien had. Dan mag ik zelf uitmaken wat ik daarmee doe. En dan zijn er anderen die best eens een keer een advies mogen geven. Daar zitten we zelfs wel eens wat verlegen om. Omdat we vandaag zo geweldig veel kunnen, dat je ook wel eens vraagt, mag alles wat kan? Vandaar dat we al die adviesbureaus hebben op alle mogelijke terreinen. Zelfs op zo'n manier de procureurs-generaal er blijkbaar over kunnen struikelen, zoals we in de pers van onze dagen lezen. Dat zijn wel vrijblijvende adviezen. En dan zijn er allerlei commissies die ons vandaag aanbevelingen mogen doen. Maar als ze die hebben neergelegd, dan zal het een meerderheid van stemmen zijn die beslist of wij ernaar zullen handelen of niet. En dan komt die wet. Die twee stenen tafelen die de Heere heeft gegeven met daarop de 10 geboden, zoals we dat in antwoord 93 lezen, en daar wil ik verder niet te veel over zeggen. Dan alleen dit, die wet die zegt, niet hoe wij ons tegenover God kunnen houden. Dan mag je het zelf uitmaken. Maar hoe wij ons tegenover God zullen houden. Die wet die niet zegt hoe we eventueel met onze naasten kunnen omgaan. Maar wat wij onze naasten schuldig zijn. Voelt u aan hoe, mag ik het nog één keer zeggen, hoe vervelend dat is. Voor die mens die zo graag wil zeggen, die wet dat, ach, zo oud. Die mens die zegt, moet je horen, ik mag toch zelf weten wat ik doe. Voelt u ook wel aan, gemeente, als die wet niet verandert, dat er maar één ding op zit. En dat is dat wij veranderen. Dat wij ons bekeren. Dat onze oude mens gekruisigd wordt. Ik aan het kruis. Hij krijgt het voor het zeggen. Het is niet voor niks, gemeente, dat die 10 geboden staan in het stuk van de dankbaarheid. Het is alleen het geloof dat de band mag zijn aan de Heere Jezus Christus en zijn verlossingswerk. Dat het geheim leert verstaan van het leven naar Gods geboden. Dat ontdekt dat deze God recht heeft op onze gehoorzaamheid. En dat hij het waard is om gediend te worden. Eigenlijk zou je het elke keer moeten zingen, gemeente. Voor of na de preek, aan het begin of aan het einde van de dienst. Een van die weinige gezangen die wij hebben en die we uit volle borst in de kerk zingen. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gna, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Onthoud u het maar. Alleen met dat gebed in het hart leert u het leven naar Gods geboden. Dat geldt vanavond meteen al, gemeente, wanneer we samen gaan nadenken over het eerste van die 10 geboden. En wij ontdekken dat in dat eerste gebod God ons spreekt van het dienen van de enige ware God. 3 gedachten. Ten eerste de Heere alleen. Ten tweede geen andere God. Ten derde de Heere volkomen. En ik zeg er meteen maar bij, en dat dacht ik vanmorgen al, en de ervaring heeft me dat inderdaad geleerd, dat we vanavond niet verder komen dan het eerste punt. Dus dat we vanavond tegen elkaar moeten zeggen, wordt vervolgd. We dienen van de enige ware God. En vanavond dus de Heere alleen. Het is maar niet toevallig, gemeente, dat het eerste gebod vooraan staat. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zodat dat ook een van de andere geboden had kunnen zijn. Nee, dat eerste gebod is ook het principiële gebod. Daarmee staat of valt in feite alles. Als het op dit punt fout gaat, gemeente, dan kan het verderop nooit meer goed komen. Als het op dit punt goed zit, dan kan het verderop niet fout meer gaan. Iemand als Martin Luther heeft de wet heel sterk vanuit dat eerste gebod behandeld en heeft elke keer weer herhaald bij de volgende geboden wat het eerste gebod zegt. Als Luther leest, gij zult niet doodslaan, dan leest hij erachteraan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heere uw God. Ge zult niet echt breken. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heere uw God. En Luther, die de man is die de dingen wel eens heel kras en heel krachtig kon zeggen, die heeft zelfs een keer die hele wet samengevat door te zeggen, De wet zegt, heb God lief en doe dan maar wat je wilt. Nou zegt iemand vanavond, dominee, dan zijn we nou eens een keer mooi vlug klaar. Want het eerste gebod, dat zegt immers geen afgoden. Nou ja, die hebben wij toch immers niet meer. U verdenkt er toch niemand van ons van dat hij nog voor de afgoden knielt. En de catechismus die spreekt nog ergens over het bijgeloof, maar dat hebben wij achtergelaten met de middeleeuwen. Wij geloven niet meer in spoken en in bosgeesten en in witte wieven en in tovenaars. En het aanbidden van de heiligen. Nou ja, we hebben Sint-Nicolaas nog, maar verder laten we dat dan toch wel helemaal aan de Rooms-Katholieken over, is het niet waar? Nou zegt iemand, dan zijn we dus vanavond gauw klaar en niet alleen vanavond, maar als dit gebod uiteindelijk beslissend is voor al de geboden, dan kunnen we vanavond de punt zetten achter de hele behandeling van de wet en dan kunnen we de volgende keer meteen met het gebed beginnen, dat prachtige onderwijs dat vol is van geestelijke lessen. En ik moet u zeggen, ik heb daar zin aan om na al die jaren daar eindelijk eens een keer aan toe te zijn. Nou zegt u, wat let u? Want afgehouden. Nou, het kan dan wel het meest principiële gebod zijn, maar het is niet het meest actuele. We zitten een beetje te wachten op een behandeling van het zevende gebod en we zijn benieuwd wat u over een aantal van die dingen gaat zeggen en we hopen dat u daarop ingaat. En over het zesde gebod en hoe we nou eigenlijk tegen al die problemen van vandaag aankijken en of het klonen waarover zoveel gesproken is ook een zaak is die in de wet van God aan de orde komt. Maar verder kunnen we dan toch zeggen, afgoden hebben we niet klaar. We gaan vanavond een keer vroeg naar huis. Ik zou u willen voorstellen toch nog maar even te wachten, gemeente. Misschien kan ik dat met een voorbeeld duidelijk maken. Het gebeurt wel eens een keer dat iemand, zit misschien wel hier in de kerk, zich al een hele tijd allemaal moe voelt. En heeft geen trek meer in eten. En als hij eens een keer een familielid of een vriend of een kennis tegenkomt die hem een paar weken niet heeft gezien, dan zegt hij, joh, wat zie je er toch slecht uit? Je hebt toch niks onder de leden? En nadat je dat een tijdje van je afgeschoven hebt, zeg ik, moet toch maar eens een keertje naar de dokter gaan en toch maar eens een keer vragen of u me eens wil nakijken. En dan kom je bij die dokter. En je vertelt dat aan de dokter en de dokter die neemt je bloeddruk op en die zegt, nou dat is nog wel redelijk. En die dokter die klopt dus een paar keer op je borst en die zegt, daar hoor ik niks. En die dokter die kijkt dus een keertje in je keel en die zegt, daar zie ik ook niks. En dan geeft hij een klap op de schouder en dan zegt die man, met jou valt dat allemaal wel weer mee. Misschien moet je eens eventjes met vakantie gaan, je hebt misschien een beetje spanning gehad, maar verder is er niks aan de hand. Staat u dan op uit de stoel bij de dokter en gaat u dan naar huis? Nee toch? Maar nou u eindelijk zover bent dat u bij die dokter in de spreekkamer terecht bent gekomen, dan bent u er zelf ook niet meer gerust op. En dan zegt u, ja maar dokter, ik zou toch wel graag willen dat u eens een beetje grondiger naar me keek. En ik zou toch wel graag willen dat u me doorstuurde naar een specialist, zodat er een keer een goed onderzoek kan worden gedaan. Want dokter, het gaat om mijn gezondheid en dat is de grootste schat in deze wereld. En het gaat uiteindelijk om mijn leven en ik wil als het kan nog wel een poosje mee. Maar kijk gemeente, zo is het hier nou ook. Je kan natuurlijk vanavond wel eventjes vlug met z'n allen constateren dat we geen afgoden dienen en dat we er geen bijgeloof meer op nahouden en dat we geen heiligen meer hebben. En dan zeggen mensen, we zingen nog maar een versje en dan gaan we weer naar huis toe en dan gaan we weer verder. Maar het gaat vanavond niet over bijzaken, gemeente. En het gaat vanavond niet over een kleinigheid, gemeente. De catechismus zegt, die zaak waar het vanavond over gaat, daar hangt je ziel en je zaligheid van af. Zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Dan kan ik u natuurlijk vragen, hoe lief is die zaligheid van uw ziel u? Een heel aparte vraag, zei ik vanmorgen toen ik hem stelde en toen ik me realiseerde. Ik geloof dat ik het nog nooit op die manier gevraagd heb, maar de catechismus reikt je dan die dingen wel eens aan, hè? Zoals iemand in de spreekkamer van de dokter zegt, ik wil doorverwezen worden, want mijn gezondheid, die is me lief en mijn leven, dat wil ik niet graag mis. Mag ik vanavond eens vragen, hoe lief is uw zaligheid u? Wat mag jou die zaligheid kosten? Wat heb je daarvoor over? Is het echt waar wat dat eenvoudige versje zingt? Dat dat ook voor u geldt. Heer, ik vraag geen aardse schatten. Meer dan deze zijt gij mij. Alles. Alles wil ik lijden. Als ik maar gaan mag aan uw zij. Is dat zo? Kijk naar de jonge mens, is dat zo? Die zaligheid die je alles mag kosten. Alles. Nou, gemeente, daarover gaat het nou in dat eerste gebod van de wet des Heren, over de vraag wie er ten diepste zalig worden. En dat betekent dat er alle reden is om wat nauwkeuriger te kijken. En dat betekent dat er alle reden is dat u tegen mij zegt, dominee, dan moet je geen amen zeggen, moet je ons niet naar huis sturen. Maar neem ons nou mee naar de hemelse specialist. Dat we hem vragen, wilt u een CT-scan van mijn ziel maken? Opdat ik mag weten wat er aan schort. Want de zaligheid van mijn ziel is me zo lief. Die is me alles waard. Ja, dan zegt iemand, denkt u dan werkelijk dat er hier in de kerk zitten die de afgoden dienen? Oh nee, tenminste, niet in die zin dat ik geloof dat er onder ons zijn die daar thuis zo'n afschuwelijk beeldje van de Baal van de Astarte in huis hebben. Daar kijk ik u niet op aan. En ook niet in de zin dat hier nog iemand is die Griekse oppergod Zeus aanbidt of de Romeinse oppergod Jupiter. En Wodan en Donar hebben we ook achter ons gelaten, bij die oude Germanen, die Batavieren, die in uitgeholde boomstammen de Rijn kwamen afzakken, en die gerstebier dronken uit de schedels van hun overwonnen vijanden, en die dobbelden over het bezit van hun vrouwen. En ik denk ook niet, en nou kom ik toch wel een beetje dichter bij huis, dat er onder ons zijn die toch wel een bepaald idee hebben voor die Oosterse godsdienst van Boeddha of van Vishnu, om de hoofdgod van het Hindoeïsme te noemen. Alleen gemeente, er is ook nog een god Mammon, de geldgod. Er is ook nog een god Bacchus, de god van de drank. Er is ook nog een god Eros, god van de seksuele hartstocht. En er is ook nog een koning voetbal die tot een afgod kan worden. En er is ook nog die ergste van alle goden, die je het beste met twee letters kunt aanduiden. Ik. Schrijf het dan maar rustig met een hoofdletter. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dichtte een van de veertigers. En hij verwoordde wat heel veel mensen toch denken. Ik, mijn eigen God. Daar moeten wij het dus toch wel over hebben, gemeente, als onze zaligheid ons lief is. En Calvijn heeft al gezegd, ons hart is een fabriek van afgoden. En die fabriek is nog steeds niet failliet. Die fabriek die heeft nog voldoende afzetmogelijkheden. En als het over toverij gaat, gemeente, nou ja, goed, dan wil ik wel aannemen dat we onder ons niet meer geloven in heksen en in spoken, al weet ik het niet zo goed, omdat via de tv al dat soort dingen al in de kinderziel soms wordt binnengedragen. Maar zien we het niet om ons heen dat de postmoderne mens, die niet alleen de goden, maar ook de God des hemels is kwijtgeraakt, voor zijn onsterfelijke ziel antwoorden gaat zoeken bij het occultisme, bij de geesten en de paranormale krachten
die vanuit het rijk van de duisternis in deze wereld binnendringen in het vacuüm dat daar ontstaan is, waar een volk zijn God vergeten heeft. En zitten ze er ook hier niet in de kerk, die daar de invloed van ondergaan? Daar moeten wij het nog wel over hebben, gemeente, als onze zaligheid ons lief is, en die is ons toch lief. En als het gaat over de aanbidding van de schepselen, dan is het waar, gemeente, dat wij niet meer die heiligen aanbidden, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk wel het geval is geweest. Maar hebben wij vandaag geen idolen meer? Een of andere sportster, waarvan je denkt dat je in de kamer van een jongere komt, onze gemeente, die aanbidt die, want de hele kamer is er vol van. Of een ster uit de wereld van het amusement, of misschien moet ik het veel dichterbij zoeken. Je kan je man ook aanbidden. En je vrouw kan ook je afgod zijn. En je kind, je vriend, je vriendin. Daar moeten wij het dus nog wel over hebben, gemeente, als onze zaligheid ons lief is. En ik mag nou toch aannemen, gemeente, dat u er wel blij mee bent dat we na deze keer nog wel een keertje naar dat eerste gebod zullen kijken. Omdat u zegt, laten we maar eens helemaal door de molen gaan, net als bij de dokter. Grondig onderzoek, voor alle zekerheid. Maar vanavond, gemeente, en ik zou niet graag willen dat dat in de verdrukking kwam, vanavond wil ik toch graag met u eerst kijken naar de positieve kant van dit eerste gebod. Wat gebiedt God in dit eerste gebod? En het antwoord is dat ik, en dan moet u zo'n regel of vijf verder zijn, en dan vindt u dat positieve, de enige ware God, recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, mij hem alleen met alle ootmoedigheid en lijdzaamheid onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Als we nou om te beginnen dat hele bundeltje werkwoorden is wat op ons laten inwerken, gemeente, dan zult u het met me eens zijn dat die werkwoorden ons allemaal brengen in de sfeer van de liefde. Binnenbrengen in die unieke, intieme relatie tussen een man en zijn vrouw in het huwelijk. Daar horen deze werkwoorden thuis. Als je het wil samenvatten, dan mag je dus zeggen, God vraagt in het eerste gebod ons dat wij hem zullen liefhebben, zoals een vrouw haar man lief heeft als het goed is. Die vrouw, die als ze over haar man denkt, glans in de ogen krijgt. En als het ware iets voelt opborrelen vanuit het binnenste van haar ziel, dat haar lippen doet vormen tot een lied. Ik ben de zijne, hij is de mijne. De Heere heeft daar recht op, gemeente. De Heere is die liefde waard. En terwijl het tussen mensen nog wel eens een keer zo is dat de geliefde beschaamd wordt. En dat de geliefde beschadigd wordt. Is het bij de Heere zo dat hij nog nooit zijn bruid beschaamd heeft en nog nooit zijn bruid beschadigd heeft. We hebben het de vorige keer immers al gezien, gemeente, toen we nadachten over het opschrift van de wet, dat de Heere die hier aan het woord is, en heel nadrukkelijk is hij hier aan het woord, als hij immers zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Die Heere, dat is die God die zijn volk verlost heeft uit het diensthuis van Egypte, uit de slavendienst van Gozen, die zijn volk, zo zagen we de vorige keer met die prachtige uitdrukking, die de Heere zelf gebruikt heeft, gedragen heeft, als op de vleugelen van een arend, die ze gebracht heeft naar de Sinaï, de plaats waar de Heere het huwelijksverbond met zijn volk heeft gesloten. En waar de Heere zichzelf aan zijn volk heeft weggeschonken. In die machtige woorden die we vorige keer beluisterden. En waarvan ik hoop dat u ze altijd weer zult horen wanneer u luistert naar de wet. Ik ben de Heere, uw God. God die zich aan ons wegschenkt. God die zichzelf aanbiedt. En die in de wet... En daarin staat dat eerste gebod voorop en daar is dat eerste gebod centraal in. Vraagt om de wederliefde van zijn volk. Niet voor niks wordt het een huwelijkswet genoemd, die 10 woorden van de Sinaï. En die relatiegemeente tussen de Heere en zijn volk als de relatie tussen een man en zijn vrouw en een bruidegom en zijn bruid... Die wordt ons zo prachtig getekend in de beeldende taal van de profeet Ezechiël die we samen lazen. Ezechiël, die visionair, die dingen zag die je met het blote oog niet kon zien. Die heeft het op een indrukwekkende manier gezien, de geboorte van Israël. Kind van een Bedouïnenfamilie. Geen beste afkomst, uw vader was een Amoriet. Uw moeder was een Hethitische, dan ben je diep in het heidendom. Midden in de wereld van de gruwelijke afgodendienst. En daar is Israël geboren en vader en moeder waren er helemaal niet blij om. Waarschijnlijk omdat ze een meisje had en ze hadden er toch al wat meer. En wat moet je verder met dat soort? In elk geval op het moment dat ze ter wereld komt, dan nemen ze niet eens de moeite om de navelstreng af te binden. Niet eens de moeite om haar te wassen van het bloed van de geboorte. Maar te wrijven met zout zoals dat gewoonte was. En wat eenvoudige doeken om erheen te winden. Dan zegt die vader kennelijk op dat moment dat dat kind tevoorschijn komt uit de schoot van zijn vrouw. Alweer een meisje. En hij pakt dat kind bij een been en hij smijt het zo de deur uit. En een poosje later, want kraamdagen, die kenden ze in die tijd nog niet zo erg, trekt de karavaan weer verder. En dan ligt dat kind daar, trappelend in het bloed van de geboorte, zegt Ezechiël. Geen smakelijk gezicht. Er komen wel mensen langs, maar die halen de neus op en die lopen er met een boog omheen. Je kan het eigenlijk wel begrijpen, want... Als een vader en moeder hun kind ter wereld zien komen, ja, dan is dat het liefste wezentje wat je maar denken kunt. Maar voor een buitenstaander is het inderdaad niet allemaal even smakelijk, dat bloederige geheel. En dat verfrommelde mensje dat eigenlijk nog een beetje zich moet ontvouwen, na die zware tocht die ze bij de geboorte heeft moeten maken vanuit de moeders schoot. Maar zo ligt dat kind daar aan de kant van de weg, trappelend in het bloed van de geboorte. Straks nacht wordt en het wordt koud, kan het niet overleven. Als het al zo ver komt en als er niet een roofdier vanuit de woestijn komt, aangetrokken door de lucht van het bloed om deze weerloze prooi te verscheuren. En dan ziet Ezechiël... Voor zijn verbaasde en verwonderde ogen, dat machtige visioen dat daar over die ellendige woestijn weg. God zelf wandelt. En dat God niet de neus ophaalt voor dat kind dat walgelijk is in de ogen van ieder mens die er langskomt. Hij buigt er zich overheen, zegt de profeet. Dan doet hij zijn mond open. De profeet hoort hem spreken tot dat kind dat daar ligt trappelend in het bloed van haar geboorte, machteloos en dode opgeschreven. Ik zeide tot u en uw bloed, leef! God die de dingen roept alsof ze die niet zijn, alsof ze waren. God die zijn levenwekkende, levenmakende kracht in zijn woord openbaart. Hij zegt, dit kind zal niet sterven. Het zal leven. En zo groeit dat kind dan op, zegt Ezechiël. En dan komt er een ogenblik dat de Heere weer voorbij komt. En dan is inmiddels de tijd aangebroken dat Israël in Egypte wat groot is geworden. En heel plastisch wordt dat door deze profeet ons getekend. Dat meisje dat inmiddels groot is geworden. En dat vrouwelijke vormen inmiddels heeft gekregen. En dat opvalt door een uitzonderlijke schoonheid. Maar het is nog nooit gewassen van het bloed van de geboorte. En er is nog nooit iemand die er zijn vleugel over heeft uitgebreid. Of die het een kleed om heeft geworpen. Om de schande van haar naaktheid te bedekken. En dan komt de Heere weer langs. In het uur der minne, zoals de profeet dat zo prachtig noemt. De tijd waarin de liefde ontvond. En weer buigt de Heere zich over dat kind heen. En de Heere zegt, ik zag haar. En ik kreeg haar lief. En ik maakte haar tot de mijne. Ik breide mijn vleugel over haar uit. Ze werd van hem zijn bruid. Wonderlijk is dat, gemeente. Zo'n machtig hoofdstuk dat we samen gelezen hebben is niet waar. In de wereld zou je zoiets een sprookje noemen. Een sprookje van de rijke prins en de arme assepoester of zoiets. Maar hier staat het in de Bijbel gemeend en hier is het zo echt als het maar kan. De Heer, de God der Heerscharen die beschikt over de legioenen van engelen die tot zijn dienst zijn. En die hem dienen met alles wat hij maar wil. De God van de miljoenen. Die beschikt over het goud en het zilver en al de schatten van deze wereld. En die zich verbindt. En zo'n hulpeloze vondeling. Aan dat bedelaarskind uit het ghetto van Goshen in Egypte. Dat zwervende slavenderentje daar in de woestijn. En die voor dat kind alles meebrengt. Ezechiël tekent het. Hoe de Heere, wanneer hij haar getrouwd heeft, haar kleed en haar versierd en haar verzorgd met alles wat hij maar te bieden heeft. Ze mag zijn gaven hebben, ze mag in zijn rijkdommen delen, ze krijgt deel aan zijn weldaden. Want hij trouwt in gemeenschap van goederen, hij zegt al het mijne is het uwe. Ze mag vooral delen in zijn liefde. De hele omgeving kijkt naar haar. Zoals ze door goddelijk oog beloond met haar schoonheid mag pralen. En de hele omgeving zegt, wat is ze schoon. Die bruid van de Heere, de God van Israël. Gij schoonste onder de vrouwen, zo wordt ze genoemd door de dochters van Jeruzalem. Het is allemaal de heerlijkheid die ze van hem gekregen heeft. Het is allemaal zijn liefde waarmee hij haar versierd heeft en verzorgd. Dan zeg nou zelf, gemeente, wat mag de Heere dan verwachten? Ik denk dat er toch niemand vanavond is, ook van de jongeren niet, die zegt, ik snap hier geen syllabe van, want het is zo duidelijk als het maar kan. Wat mag de Heere dan verwachten? Die zo'n kind dat zijn vrouw heeft gemaakt. Zo'n hulpeloos wezen. Dat zijn geliefde bruid. Mag de Heer toch verwachten dat zij mijn liefde zal toebehoren, dat ze van haar kant nu ook zal zeggen, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wil gij mijn rechterhand woud vatten, dat ze verlangt om dicht bij hem te leven, onder zijn ogen, voor zijn aangezicht, zonder dat er iets of iemand tussen zit, geen andere goden voor mijn aangezicht. Heere, zal die bruid zeggen, ik wil er niks tussenin hebben, want u behoort mijn liefde schat. U bent de lust van mijn ogen. U bent de koning van mijn hart. U bent de bruidegom van mijn ziel. Mag je toch verwachten? Als de andere vrouwen zeggen, wat heeft uw liefste voor boven een andere liefste? O, gij schoonste onder de vrouwen. Ze zeggen, mijn liefste is blank en rood en het draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, zijn handen, zijn lippen, zijn mond, zijn wangen, zijn ogen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Hoort u wel, gemeente, dat de wet van de Heere ons brengt bij dat plekje van Gods woord, waar dat woord het hoogste lied, het lied van de liefde zingt. Dat dat eerste gebod ons brengt op die plek waar Gods volk het meest op zijn plaats is. Namelijk op die momenten dat het mag zingen, ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Ik was nog niet zo lang aan het preken aan een student en toen preekte ik ergens in het zuiden van het land. En ik liet aan het einde van de dienst 119 vers 83 zingen en ik heb het vanmorgen naar de wet ook laten zingen. En toen was er een ouderling die kwam met de consistorie en was diep ontroerd. En zei, dominee, wanneer je dat met je hele hart mag zingen, wat is een mens dan op zijn plek? Hij zei, ik mocht het zingen aan het einde van de dienst met mijn hele hart. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Daar heeft de Heer er toch recht op, gemeente. Dat is de Heere toch waard. En dan leven wij op het erf van het Nieuwe Testament. En dan gaat het nog veel dieper en dan gaat het nog veel sterker klinken, gemeente. Want daar openbaart God zich in Christus. Johannes de apostel der liefde zegt dat niet voor niks. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders was, die heeft hem ons doen kennen. En hoe? Die heeft ons God doen kennen als een God die zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vanuit die liefde is Christus immers gekomen. En met die liefde is Christus immers doortrokken om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Die God, gemeente, die vraagt nou in het eerste gebod om hem alleen te dienen. Voelt u toch wel aan, gemeente, dat de geboden van de Heere nooit meer zwaar kunnen zijn? Zijn gebod is niet zwaar, zegt de apostel der liefde. En dan voelt u toch wel aan, gemeente, dat de dienst naar die geboden een liefdedienst zal zijn. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dat je daartoe van binnenuit gedrongen wordt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid? Dan zegt iemand, dominee, mag ik nou eens vragen, hoe komt de mens nou zo ver? En ik heb mezelf al zo ver leren kennen dat ik dat van nature niet bereik. Ook al ben ik 100 keer een wonderling. En dan heb je nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. We zijn immers in het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. En dat staat helemaal onder de beheersing van dat machtige antwoord van de catechismus dat zegt dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dat zit erachter. Die Heilige Geest die wel genoemd wordt de bruidswerver van het Lam, de vriend van de bruidegom die mensen inschakelt. Die op hun beurt weer mogen zeggen, dat mag ik zijn. Vanavond mag er eentje voor u staan, vriend van de bruidegom. Om deze bruidegom u aan te prijzen. Om deze bruidegom u voor ogen te schilderen, u te laten zien. Dat zijn hart naar zondaren uitgaat. zijn handen zich uitstrekken naar een wederstrevend volk, opdat hij het zou bekeren en het leven zou geven. En als die Heilige Geest aan het werk gaat, gemeente, dan leren we precies die dingen die in Ezechiël 16 staan. Dan gaan we ontdekken dat dat kind dat daar ligt trappelend in het bloed van haar geboorte, weggeworpen, waar niemand oog voor heeft, dat dat nou ons beeld is. We zo zijn van nature, van die machteloze mensen, ten dode opgeschreven. En dan laat de Heilige Geest ook zien hoe de Heere langskomt. En dan zou het een wonder wezen, gemeente, als er nou vanavond iemand hier in de kerk zat. Die zichzelf herkent in dat kind dat weggeworpen is. Een kind dat niet is om aan te zien. In het bloed van de geboorte. Met die navelstreng die niet eens is afgebonden. En dat je het nou vanavond mag ervaren, nou komt God langs. Dat is al een wonder, gemeente. God die op die ellendige woestijn wegloopt. Wat heeft God dan nou te zoeken? God die de hoge hemel tot zijn woonplaats heeft. Waar de heilige engelen permanent zijn lof en zijn glorie bezingen. God. Die op de troon midden in het licht woont. Wat heeft hij te zoeken? Die ellendige weg daar door de woestijn waar een kind ligt te trappelen in het bloed van de geboorte, stinkend, ten dode opgeschreven. Wat heeft hij te zoeken buiten de hemel, buiten het paradijs, in deze gevloekte wereld, waar alles hem herinnert aan de kapotmakende werking van de zonde? Gemeente, hij heeft er maar één ding te zoeken. Een gevallen mens. Zoals het in de morgen stond van de schepping toen Adam viel. En toen God er ook al wandelde. En riep, waar zijt ge? Een zondaar, zo'n verlorene. In Christus, die vanuit zijn hoge hemel gekomen is. Arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede zijn volk rijk zou maken. En de Heilige Geest laat ons dat zien. Hoe de Heere dan stilstaat bij dat machteloze, bloederige hoopje mens. En hoe de Heere zich eroverheen buigt. En hoe de Heere naar dat hulpeloze wezen zijn handen uitsteekt. Zijn armen uitbreidt. Zijn mond opendoet met die gezegende lippen waarop genade is uitgestort. Met vriendelijke ogen kijkt. En dan zegt. Leef! En die het horen, die zullen leven. Maar dan vervolgens ook, gemeente, dat wonderlijke dat de Heere die levend gemaakte mens niet aan zijn lot overlaat en niet zegt, dan moet je zelf maar zien dat je de weg vindt door de woestijn van het leven. Maar dat de Heere zijn liefde aan haar verklaart en dat de Heere zijn gaven schenkt en dat de Heere ten huwelijk vraagt. Ik ben de Heere, uw God. Dat de Heere doet wat Rut later aan Boas zal vragen. Breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Kijk, en in die weg leert de Heilige Geest mij nou de Heere kennen, gemeente, als een God van volkomen zaligheid. En zeg nou zelf, wanneer je dat geleerd hebt, dan wil je de Heere toch helemaal toebehoren. Dan wil je de Heere toch alleen nog maar behagen. En de Heilige Geest die werkt het geloof in het hart om Christus wil, mijn God en mijn Koning. En de Heilige Geest stort de liefde uit in het hart. Ik zal u beminnen, o Heere, mijn sterkte, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Zo maakt hij ons van harte willig en bereid om voortaan voor hem te leven en hem te dienen. En te belijden, u behoort mijn hart. U behoor ik toe. Vanuit dat wonder van de genade leert een zondaar het schoonste lied van deze koning zingen. De gemeente, daar heb je nou de plaats van het eerste gebod, dat we God zullen liefhebben boven alles. Dat God voor ons de enige is. Jonge mensen zingen dat met een of ander lied. God and God alone. Dat moet meestal in het Engels tegenwoordig, dat is wat mooier blijkbaar. Maar soms dan is het ook heel sprekend. God alone. God alleen. Begrijpt u nou, gemeente, waarom dit alles in het stuk van de dankbaarheid aan de orde komt? Ik kan alleen maar door het geloof dat de Heere leerde kennen als een God dat in Christus, als een God die in Christus zich over mij ontfermt. En daarom, gemeente, is vanavond de beslissende vraag niet of u de Heere dient. Want dan zie ik het vanavond nog gebeuren dat er een rekke jongeling naar voren komt en zegt: al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dan zie ik het vanavond nog gebeuren dat er een rijke, dat er een oudste zoon bij de poort van het vaderhuis staat die zegt: ik heb u zoveel jaren al trouw gediend. En dan zie ik het gebeuren dat er een fariseer komt die zegt: al deze geboden en al deze regels, ik leef er keurig naar. En een rechtzinnig kerkmens die zegt: Heer, ik heb altijd in de kerk gezeten, ik heb altijd mijn plaats ingenomen en ik heb altijd meegedaan in de gemeente. En je zal nog zien dat ze zich allemaal vergissen. Want die oudste zonen die blijven buiten staan als straks binnen het feest begint. Die rijke jongelingen die gaan bedroefd weg omdat ze vele goederen hebben. En die anderen die komen voor de rechter. En terwijl ze verwachten dat ze loon en werken krijgen, krijgen ze te horen: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. De beslissende vraag vanavond is, gemeente, is er dat geloof in de Heer Jezus Christus? Geloof in God die zich ontfermt. Dat hij naar u gevraagd heeft, dat hij zijn liefde aan u gegeven heeft. Zichzelf aan u heeft weggeschonken. Dat is het grote wonder van mijn leven. Ik ben gezocht. Door hem. En gevonden. Kijk, want dan komen die werkwoorden aan, op hun plaats in ons leven, gemeente. Die werkwoorden die samenvatten waar het in het eerste gebod om gaat. Want dan lezen we dat we de enige ware God recht zullen leren kennen. En dat is een van de eerste werkwoorden als het gaat om de relatie van de liefde. Kennen, gemeente, dat is geen zaak van je verstand alleen. Weten een aantal catechisanten langzamerhand wel. Kennen, dat is een zaak van het hart. Dat Bijbelse woord kennen, dat heeft te maken met een relatie. Dat heeft te maken met een elkaar in liefde toebehoren. Het is het eerste woord, denk ik, dat in de Bijbel voor liefde wordt gesproken. En Adam kende zijn huisvrouw Eva. Hetzelfde werkwoord. En ze werd zwanger en baarde een zoon. Dat is het. Die meest intieme liefdesrelatie. Die de Heere juist daarom een plaats gegeven heeft binnen het door hem ingestelde en gewilde huwelijk. Dat is kennen. En wat dan opvalt, gemeente, dat is dat juist bij dat kennen het werkwoord leren wordt gebruikt. Omdat de catechismus wil laten zien dat waar iemand voor het eerst iets van de Heere heeft leren kennen, daar blijkt het echte daaruit dat je vervolgens op school gaat. Omdat je gaat aanvoelen wat men vroeger wel eens een keer zei: nou heb ik aan God altijd genoeg. Maar ik krijg van die God nooit genoeg. Je ontdekt er is zoveel meer. En je verlangt ernaar om meer kennis van Christus te krijgen. Te worden ingeleid in de schatkamers van het heil. Om te worden ingeleid in het kennen van hem. Zoals een jongen die hart voor zijn meisje krijgt. Hoe langer hoe meer wil kennen. En juist daarom op een gegeven ogenblik gaat verlangen naar de trouwdag. Omdat er dan mag zijn het kennen in die intieme relatie. En ook dan is er nog het vervolg, gemeente. Liefde zegt, kennen, ach, nu ken ik ten dele. Maar ik zou zo graag willen kennen zoals ik gekend ben. Dat is nou de vervulling van het eerste gebod, gemeente, dat je zegt, Heere, ik zou zo graag meer van u willen kennen. En dat je juist daarom er soms naar kunt verlangen, niet altijd. Maar soms naar kunt verlangen om bij hem in de hemel te zijn, om te kennen zoals je gekend bent. En dat je naar verlangt om op te wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Hoe langer hoe meer te zien, welk is de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heere. De meeste huisbezoeken zijn er weer afgelegd. De broeders zijn bij u geweest. Hè? Hebben ze daarna gevraagd. Vooral als ze vorig jaar ook al bij u waren. Is er nog een opwassen, een toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus? Wat mocht u toen zeggen? Wat mocht u toen zeggen? Ja, meer kennis van Christus, dat is de eerste, gemeente. En daar vloeien dan die andere werkwoorden uit voort, hem alleen vertrouwen. Dat wil zeggen dat je dwars tegen alles heen vasthoudt aan het woord dat hij tot u gesproken heeft. Wat heeft de Heere tegen u gezegd? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat heeft de Heere tegen u gezegd? Dwars door de dood neem ik u op in mijn schoot. Wat heeft de Heere tegen u gezegd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wat heeft de Heere tegen u gezegd? Er is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat heeft de Heere gezegd? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik zal zijn heen gegaan en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder. En je mag erop rekenen, ik kom niet te vroeg en ik kom niet te laat. Maar dan, als het huis klaar is, dan kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Wat vereist het eerste gebod, dat je dat vertrouwt? De Heere, wat de mensen ook zeggen en wat die binnenpraters ook beweren, maar ik heb het toch zelf uit uw mond gehoord en ik vertrouw op u, door geen vrees gestoord. Zeg nou eens eerlijk, kind des Heren, is de Heer het niet waar dat je hem vertrouwt? Is er hier iemand in de kerk die ooit bedrogen is uitgekomen, die op de Heere vertrouwt en de Heere heeft het beschaamd? Nee toch? En dan dat onderwerp. Natuurlijk, mens, lukt dat ook niet, gemeente, maar na ontvangen genade, dan wordt het geleerd je onderwerpen. Dan gaat de Heer een weg die tegen vlees en bloed ingaat. En je zegt soms, Heere, waarom, en toch buig je voor. In alle ootmoedigheid, zegt de catechismus. En je zegt, Heere, u weet het veel beter wat goed is dan dat ik het weet. In alle leidzaamheid, dat wil zeggen met volharding, je onderwerpen, Heere, ik zal u volgen. Waar ik ook heen gaat. Onderwerpen. Wat buigt u neder om een ziel? Wat zijt gewoon rustig in mij, hoop op God. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Van hem alleen alle goeds verwachten. Ja, hoe kan het anders? Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Ik vraag het nog maar een keer, gemeente. Ach, ik kan de dingen vanavond maar aanstippen. Je zou over elk woord apart kunnen preken, maar daar komen we nooit een keer klaar. U mag er verder over nadenken, maar zeg nou eens zelf. U die de Heer hebt leren kennen, al is het maar in beginsel. Je bent met deze God nog nooit bedrogen uitgekomen, hè? Nee, toch? Ik prijs hem toch niet voor niks bij u aan? nooit bedrogen uitgekomen. Je nog nooit beschaamd. Lieve mensen, dan heeft deze God toch ook recht op de liefde van ons hart. Dan heeft hij er toch recht op dat we eerbiedig met hem en met zijn zaken omgaan. Dat we hem zullen eren en loven en prijzen. Gemeente, dat is nou de vervulling van het eerste gebod. Dan gaat de mens goed van de Heere spreken en dan gaat hij groot van de Heere spreken. En dan gaat hij dat verlangen krijgen dat God aan zijn eer komt in zijn leven. En ach, soms zijn er van die mooie momenten in je leven, dan is het niet zo moeilijk, maar als het moeilijk wordt. Ik heb eens een keer een preek gekregen, gemeente, op een bijzonder moment van mijn leven, toen onze oudste geboren werd. En we waren al een paar jaar getrouwd en we zagen er naar uit. Toen mochten we voor het eerst een geboortekaartje schrijven. En we schreven, God is goed, want hij verhoorde ons gebed en we meenden het. En toen kwam de buurvrouw bij ons, een hele eenvoudige zuster van de gemeente. Die zei, mooi hè. En ze zei, mag ik je nou eens vragen? Als God nou je gebed niet verhoord had, was hij dan ook goed geweest? Ik krijg een preek als dominee van een eenvoudig gemeentelid. Is hij dan niet goed geweest? Ja. Is dat een machtige gemeente, dat waar het levende geloof functioneert? Dat God soms juist aan zijn Heer komt. In de diepste beproeving, in de zwaarste strijd, dat een mens op zijn ziek en op zijn sterfbed goed mag spreken van God en van zijn genade, tot een getuigenis voor het nageslacht. Dat is nou het eerste gebod, gemeente. Het wordt God groot gemaakt. En wij zijn er goed mee af. En een ander kan erdoor getrokken worden. Zeg dan nou zelf, als u die het echte geloof mist, die komt God aan u tekort. Hè? En wat je dan verder ook doet en wat je dan verder ook beweert, maar dat kun je nooit meer goed maken, gemeente. Wat zou je hem verder nou willen aanbieden? Op dit punt oordeelt God ten diepste. Zegt hij tegen koning Belshazzar in de dagen van Daniël. Maar had een hele hoop op zijn kerfstok. En dan komt God en die schrijft met zijn heilige vinger op de muur van zijn levenshuis. En waarom? Daniël zegt, omdat ge de God des levens niet verheerlijkt hebt. Toen verscheen die hand, geteld, gewogen en in stukken gebroken. U die de Heere nog niet waarachtig kent. U wordt vanavond gewaarschuwd, wat je ook hebt, maar je kan voor God niet bestaan. U wordt vanavond gelokt en genodigd door deze God die nog rondwandelt over de woestijnwegen van het leven. En als God voor u en voor jou geen vreemde is, dan heb u net zo goed reden om samen met mij het hoofd te buigen. En dan we moeten zeggen, wat kennen we de Heere nog slecht en wat vertrouwen we soms maar weinig op hem. Wat hebben we soms een moeite ons aan hem te onderwerpen en inderdaad onze hoop op hem te stellen in het hachelijkste lot. Gemeente, dan heeft iedereen reden om zich vanavond te schamen. Dan heeft iedereen reden om vanavond te vluchten tot de Heere Jezus Christus. Want hij heeft op God vertrouwd. En hij heeft de wil des vaders gedaan. En hij heeft er zich aan onderworpen toen hij zei, uw wil geschieden. Hij heeft zijn naam verheerlijkt op aarde. Van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens toe. Dat eerste gebod, gemeente, het ontdekt ons aan onze ellende. Voor het eerst en hoe langer hoe meer. Het drijft ons uit tot Christus die het volkomen vervuld heeft. Het brengt tot het vertrouwende gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Amen. Samen danken. Geprezen zij uw naam, Heere, voor uw nederbuigende goedheid, waardoor u een God bent die geeft wat u beveelt en die daarom kan bevelen. U leert uzelf kennen. U werkt dat vaste vertrouwen. U geeft die onderwerping. Heere, wilt u voor uw eigen eer zorgen. In ons leven. U weet langs welke wegen ons leven in de komende week verloopt. U weet wat er in het midden van de gemeente allemaal aan werk moet geschieden. U weet hoe zwaar de levensweg voor sommigen kan zijn. Geef te midden van dat alles uw ogen te zien, uw handen te voelen, uw stem te horen. Doe ons leven voor uw aangezicht, uit genade. Amen. We zingen tenslotte 75, het eerste vers, u alleen, u loven wij, 75 vers 1. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.